gemaakt die ik via de webcam wou laten zien. Dus misschien nog even geduld, hè. Zal ik de webcam nog eens even opstarten? Ja, nog even geduld, zeggen ze. Ik zei het al. Niet te rap opgeven. We hebben toch altijd nog een beetje tijd, hè. Zo, goede berichten van Wouter. De webcam komt eraan. Ja, natuurlijk kan ik wat vertellen terwijl jullie wachten, hè. Dat gesprek met uitgebreide verklaring over Enneagram. Ja, dat was een spel. Dat was een spel dat ik met Willem de Ridder gedaan heb. Om zo wat je karakter te kunnen weergeven. Aan de hand van het Enneagram. Dat was wel leuk, maar het was een spel. Niet definitief of zo, maar ik denk dat Willem daar nog wel kopietjes van heeft. Ik weet ook dat Willem het regelmatig gebruikt heeft, of misschien nog, bij het coachen van in bedrijven. Nou, Wouter, je krijgt hier weer zo'n internetworm binnen, voor de zoveelste keer, dus ik zou toch graag hebben dat dat webcamprogramma, dat het op de een of andere manier in orde komt. Wendelin staat. Nou, ik ben een beetje aan het meelezen op de kan werkt. Zal ik dan beginnen met de presentatie een beetje? Kan er iemand op antwoorden? Oké, ik ben Alfons Ven. En zoals jullie op het op de webcam kunnen zien, heb ik bepaalde ideeën over ontwikkeling. Zeg maar, een visie op evolutie. En die visie is tot stand gekomen, zeg maar een tiental jaren geleden. En het begon met een inzicht hoe het onzichtbare het zichtbare regelt. Het onzichtbare, dat het zichtbare regelt. Dat is de eerste stelling die ik inneem in deze bijzondere visie, mag ik toch zeggen. Als regeltechnicus ben ik daar natuurlijk ook vertrouwd mee. Als je bepaalde processen regelt. Toen ik nog jong was, gebeurde dat allemaal pneumatisch, met luchtdruk dus. Hè. Ja, die lucht zie je niet stromen, maar het regelde toch hele processen. Nu gebeurt het elektronisch en die zie je ook natuurlijk zomaar niet door de leidingen lopen. En het gebeurt ook nog en pneumatisch en elektronisch worden altijd nog hele fabrieken geregeld en geautomatiseerd. De pneumatiek is ook nog niet verdwenen. Dus vermijden het onzichtbare, het zichtbare regelt, is een zeer normale zaak. Het is ook de eerste stelling van mijn visie. Een tweede stelling van mijn visie is dat een intelligentie tot stand komt door een hogere. Je kunt alle onderdelen van een computer op tafel leggen en zitten wachten tot die zichzelf gaan samenstellen en programmeren. En ik geloof nooit dat dat er ooit van komt. Kijk, de thermostaat op een centrale verwarming, dat is het intelligente gedeelte van. Aan de regelt de centrale verwarming, is het intelligente gedeelte dat voorkomt dat je altijd naar die brander toe moet en die altijd maar op en af zetten als het wat warmer wordt, wat minder, als het wat minder wordt, wat warm. Zo, de thermostaat regelt de centrale verwarming en de operator, dat is de persoon die de thermostaat instelt, die is meester over die thermostaat. Dus de persoon die de thermostaat instelt, is een hogere intelligentie dan de thermostaat. De thermostaat is een hogere intelligentie dan het buizenstel van de centrale verwarming, de pomp enzovoort enzovoort. Dus een intelligentie komt maar tot stand door een hogere. En het is niet omdat bepaalde intelligenties elkaar slimmer maken, dat die dan kunnen gaan beweren dat ze door een dat ze niet door een hogere intelligentie tot stand zijn gekomen. Ja, ik ben dus een ingenieur en ik denk ook in systemen en ik probeer altijd de logica te zien van de dingen. En voor mij moeten in die zin ook al de dingen zin hebben. Als we nou die intelligentie de geest noemen, om maar een woord te gebruiken waar mensen meer vertrouwd mee zijn, maar dat zou ook kunnen staan. Er staat nu: de geest is soeverein. Die heeft het voor het zeggen. Die bepaalt het. Die bepaalt dat het onzichtbare het zichtbare regelt. Daar zou het ook kunnen staan. De hogere intelligentie is soeverein. Ja, zegt misschien de mensen zoveel niet. En daarom gebruik ik hier toch in die zin wat verouderd en moeilijk woord: de geest. Maar dat verstaan de meeste mensen nog wel, hè. Als ik bedoel, de geest is soeverein. Dan is dat net, kun je zien als een piloot die beschikt over een zeer goed vliegtuig, die is aan het vliegen en die wil de landing gaan uitvoeren, maar hij krijgt te horen in de cockpit dat er zojuist een bom ingeslagen is op het landingsterrein, op de landingsbaan. Nou, dan kan dat een perfecte piloot zijn, een perfect vliegtuig in perfecte staat, maar dan kan die piloot niet landen. Dan moet hij uitwijken naar een andere landingsplaats bijvoorbeeld. Gaat bij de mens ook zo. De geest is soeverein, die bepaalt wanneer bepaalde dingen mogen geregeld worden en wanneer niet. Wanneer de mens er klaar voor is en wanneer niet. Ik heb daar veel voorbeelden van. Eentje als volgt. Een salesman, een verkoper, die op een feestje, is die in volle zwier, in volle gang, is 28 jaar oud en begint daar plots te beven en te zweten, en wat wij nu noemen hyperventileren. Dat wist hij niet, hè, maar nu hebben we er allemaal namen voor. Hij begon te hyperventileren, wist niet wat hem overkwam, en hij was enorm angstig. En hij kreeg wat we noemen alle mogelijke psychosomatische verschijnselen van dien. Dus die man die raakt automatisch een circuit van psychologen, psychiatrie, en ze kunnen hem allemaal maar niet helpen. Het lukt niet. Wat ze hem ook geven aan pillen, antidepressiva, kalmaals, hij doet rebirthing, man probeert alles, want hij gaat zijn baan verliezen. Na een aantal maanden heeft die patroon het ook wel voor bekeken. Hè? Dus uiteindelijk komt hij bij mij terecht. En dan vraag ik hem zomaar spontaan weg, ben je ooit gestoken door een wesp? En gelijk reageert hij op een ongelooflijke manier. Maar het bleek nu dat hij als, zeg maar, 8-jarig kind gestoken was van een wesp. En daardoor zeer enorm ziek van was geweest. Bijna dood. Er zijn mensen die met één wespensteek bijna dood zijn. Ze hadden hem in de kliniek nog juist kunnen in het leven houden. Kijk, en nu die 28 was, volop tijdens een feestje, beslist die geest van, nu is die man oud en wijs genoeg misschien, of misschien is hij nu klaar voor in ieder geval, om dat probleem onder ogen te gaan zien. En dan lokt die geest, die lokt de reactie uit. En dat is dan bijvoorbeeld die hyperventilatie. Ik zie hier intussen tijd een vraagje staan. Ik ben dit allemaal nog niet gewoon. Dreadrat, goedenavond. Zijn er dan hogere intelligenties tot in het oneindige steeds hoger? Ja, en uiteraard in het Nederlands kennen we de overtreffende trap en uiteraard komt dat bij de allerhoogste. Je kunt daarover fantaseren tot in het oneindige. Er is ook hoger en er is het allerhoogste. En daar eindigt het natuurlijk wel, want anders blijft het steeds maar doorgaan. Nou, de geest is soeverein, dat hebben we nou zo net even besproken. Een andere stelling is van, ik ben mezelf. Of ze zou toch tenminste moeten zijn. Dat wil zeggen ook, ik ben mezelf wil ook zeggen, ik ben niet meer dan een ander. Ik ben niet minder dan een ander. Ik ben mezelf. En die opdracht geef ik wel eens aan, heb ik wel eens gegeven aan een jonge man die met een gigantische schoolfobie zat. En waarbij ook alle mogelijke, ook wat ze geprobeerd hadden, niets hielp. Als die jongen aan school dacht, dan moest hij al overgeven. Thuis, in zijn bed nog, 's morgens. Moest hij al gaan overgeven. Ik heb die jongen gezien en zijn vader was professor op het college waar hij ging. Hij was toen 12 jaar en zat voor de eerste keer op de middelbare school. En de jongen komt bij mij terecht en zijn pa is erbij. En ik zie dat de jongen niet vrij uit durft spreken. Dus ik zeg tegen die jongen, kom morgen maar eens terug en praten we wel samen onder ons getwee. Ik vraag me een beetje hoe is het met de liefde. Hè? En hoe gaat het ermee? Heb je nog een vriendinnetje? Maken de zaken wat los. En ik zie hem altijd maar omkijken. Dus hij heeft ergens, en ik merk dus meteen op, dat hij ergens angst heeft om af te gaan. Ook af te gaan voor zijn schoolkameraden. En ik geef hem dus het huiswerk en ik zeg, kijk jongen, je gaat elke ochtend voor de open raam staan. En dan ga je luid op zeggen, ik ben niet meer dan een ander. Ik ben niet minder dan een ander. Ik ben mezelf. En dat ga je oefenen en na een week kom je terug. Dus de week nadien komt hij even bedrukt terug. Ik zeg, heb je geoefend? Nee, zegt hij, dorst niet. Ik zeg, ja, maar waarom niet? Ja, zegt, er liggen nog twee broers van mij op dezelfde kamer. En die zijn jonger als ik. En nee, dat durf ik niet. Zeg, ja, als we nou toch terug in de run wil geraken, zul je toch je huiswerk moeten maken. He? Ja, zegt hij, ik wil wel per se proberen maar. Nou, ga terug, een week nadien komt hij weer, zie je weer dat hij bedrukt is, nog niet helemaal klaar. Ik zeg, huiswerk gemaakt? Nee, zegt hij, ja, ik zie het. Ik zeg, je moet toch proberen. Ik zeg, al is hij aan het sluisteren, ik weet het ook niet, maar doe wat. Derde week komt hij terug en dan zegt hij inderdaad, ja, ik heb de ramen open gedaan en ik sta er wat te fluisteren. Nou, mijn broers die denken dan ook, wat krijgt hij nu, hè? Verder doen, jongen, verder doen, hè. Uiteindelijk gaat hij, de vierde week of de vijfde week, trekt hij de raam open, roept hij luidkeels, ik ben niet meer dan een ander, ik ben niet minder dan een ander, ik ben mezelf. Kijk, en hij begint het te geloven. Hij begint het te geloven, zijn geest begint er klaar voor te komen. Hij wordt inderdaad terug meer zichzelf. Hij begint te beseffen dat hij niet meer is dan een ander, omdat hij de zogenaamde professor is, maar ook niet minder, en ik leg hem dat ook uit. Ik zeg, je zult altijd mensen tegenkomen die slimmer zijn, nog slimmer zijn, want hij was enorm slim, die jongen. Je zult altijd mensen tegenkomen die nog slimmer zijn dan jezelf, maar je zult er ook tegenkomen die dommer zijn dan jezelf. Je zult er tegenkomen, heel veel tegenkomen, die sterker zijn dan jij. Want hij was tenger. Hij gaat er minder tegenkomen die nog tengerder zijn dan jij. Maar de slotsom is dat je jezelf bent en dat je daar levenslang mee moet doen. Nou, jongen is terug naar school gegaan met nog een beetje steun van de bereidingen die we dan doen. En dat is allemaal lekker in orde gekomen. Iedereen zal er wel met mij eens zijn, denk ik dan, dat leven evolueren is. En vandaar ook een beetje de keuze van de naam evolutievisie. En de man die de stichting gaan registreren is, die heeft een naam gekozen, Stichting Evolution, een Engels woord, en dan Visie, een Nederlands woord. Dat is een beetje moeilijk. Ja, oké. Okay. Verder is het wel voor iedereen bestaanbaar. Hè? Hebben de Engelsen wat? Hebben de Nederlanders wat? Maar leven is inderdaad evolueren. En alles is in ontwikkeling. En wat door omstandigheden, ziekte of wat dan ook, niet in ontwikkeling is, of wat stilstaat zelfs, is achteruitgang. Maar de gezonde, normale mens, die wil zich ontwikkelen. Die wil op de een of andere manier beter evolueren. Ja, en als je het hebt over evolueren, dan hoort daar een visie bij. Een visie, dat houdt in dat je een bepaalde kijk hebt op die ontwikkeling. Een bepaalde kijk. Maakt niet zoveel uit welke kijk je op je ontwikkeling hebt. Het is beter een bepaalde kijk dan geen kijk op je ontwikkeling. Dan kom je nergens. Er zijn visies te kust en te keur. Maar er is ook gebrek aan visie. Kijk maar eens in de politiek. Hoe daar gehunkerd wordt om te zeggen, ja, ze doen wel van alles. Maar ze weten zelf goed genoeg dat het hun vaak ontbreekt aan visie. Ze praten er veel over, maar ze komen er niet meer heen. Hè? Over praten is één ding, met een visie komen en ze verspreiden is een ander. Bij een visie, om te ontwikkelen als je nog een visie hebt, je kunt de prachtigste visie van de wereld hebben. Er is nog geen kans natuurlijk dat je gaat ontwikkelen. Want als die visie niet reëel is, je hebt daar staan realiteiten. Als die visie niet reëel is, ja, dan kun je het op voorhand wel een beetje schudden. Want dan werkt het allemaal voor geen meter. Dan ga je zweven. Dan ga je onrealistische dingen aangaan. En wat weet ik veel. Dus het begint toch allemaal met ergens in de realiteit te komen. En om in de realiteit te komen, heb je dan toch weer ergens vergelijkende mogelijkheden nodig. Hoe doe ik het ten opzichte van een ander? Hoe doet het een ander ten opzichte van mij? En ook dat is meet- en regeltechniek. Vraag en antwoord. Je stelt je thermostaat in op 21 graden, dan wil je dat die verwarming ook op 21 graden aflevert. Dat is reëel. Doet hij dat niet, ja, dan is er wat. Het tweede puntje wat er staat, zijn de kansen. Je kunt de prachtigste visie hebben, een heel groot verlangen om te evolueren, om je te ontwikkelen. Je kunt lekker daarmee in de realiteit zitten. Maar je stapt de bank binnen, je hebt een project en je stapt de bank binnen en zegt, nou jongen, nee, we geven je de kans niet. Nou, dat sluit dan gelijk aan bij dat eerste woord, we geven je de middelen niet. Want zelfs als je de kans krijgt en je krijgt de middelen niet, dat weten genoeg beginnende ondernemers die een bank binnenstappen met een mooi bedrijfsplan, en dat dan die bank zegt, ja, maar we zien er toch geen brood in en zo, weet je wel. Dus het gaat om realiteit, kansen, middelen en visie. Natuurlijk, als je een visie hebt en je krijgt de kansen, je bent reëel en je hebt de middelen, ja, dan is het nog maar zeer de vraag of je op de juiste weg bent. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn mensen die dus reëel projecten doen of hun visie zich ontwikkelen, maar op een zeer nefaste manier. Helemaal niet positief, anderen wel. Dus hier gaat het dan weer om zeer moeilijke begrippen als de juiste weg. Wat is de juiste weg? Want gelijk komen dan om de hoek kijken, ethiek, moraal, spiritualiteit, om maar drie dingen te noemen. Ethiek, wat betrekking heeft op jezelf. Moraal, wat betrekking heeft op je omgeving. Is spiritualiteit die je helemaal uit de wereld niet kunt wegdenken, want 80% van de mensen in heel de wereld hebben een bepaalde vorm van spiritualiteit. Een soort geestelijk leven, een geestelijk besef dat er meer is dan het hier en het nu. Kun je ook maar niet wegdenken. Kleurt ook heel sterk de maatschappij. Zowel de ethiek als de moraal, als de spiritualiteit kleuren heel erg de wereld en je leven. En ook hier is het weer wat niet voor de hand liggend of je wel op de juiste weg zit. Misschien zit je wel op de rotonde. Op een rotonde heb je misschien wel de juiste weg ingeslagen, maar ben je op een rotonde gekomen? Ik woon in de Ardennen hier en ik rijd naar Amsterdam en ergens in Utrecht. Ja, kom ik op een rotonde en dan links-rechts, nou ik weet het niet. Zullen we maar zien. Kijk, kun je blijven rondjes draaien. Hè? Je bent dan wel op de juiste weg, want ik ben al van de Ardennen in Utrecht geraakt en ik weet dat Amsterdam in het noorden ligt. Nog noordelijk ligt, weet ik. Hoe dan ook, het is maar als je de juiste weg neemt, dat je je doelstellingen gaat bereiken. En mijn visie is dat wanneer je je oorsprong terug op de een of andere manier terug naar je oorspronkelijkheid gevoerd wordt, je roots, of hoe je het ook wil noemen, ik noem het maar je oorspronkelijkheid, pas als je weet waar je vandaan komt, ook pas dan kun je gaan weten waar je naartoe zou moeten. Kijk, ik zie dat mijn tijd erop zit. De presentatie is natuurlijk nog niet gedaan, maar ik vond dit wel een inleiding. En ik wil even toch nog afsluiten met te zeggen dat die visie in de laatste 10 jaar zich ontwikkeld heeft tot een heel fraai systeem. En daar kunnen we het dan een volgende keer over hebben.